Goedenavond, gemeente, hier in de Pauluskerk en digitaal met ons verbonden. Namens de kerkenraad van wijkgemeente Pauluskerk heet ik u van harte welkom in deze avonddienst waarin onze oud-wijkpredikant Dominee van der Laan voorgaat. Dominee, hartelijk welkom. Fijn dat u weer in ons midden bent. Het orgel wordt bespeeld door de heer Van den End. Tijdens de dienst van vanavond zullen de collectedoelen worden toegelicht door de diaken van dienst, de heer Becker. Het bloemstuk uit de ochtenddienst en een kaars zijn als bemoedigingen goed van de gemeente gegaan naar mevrouw Jacobs Bonen van de Jolwerf die komende donderdag geopereerd wordt. Een kaart als bemoediging goed is ook verstuurd naar mevrouw Den Uyl die momenteel in het Groene Hartziekenhuis verblijft. Heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan sta ik u graag na afloop van de dienst te woord. Mijn naam is Jan van Dingen en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. Laten we deze eredienst aanvangen met het zingen van Psalm 118, de versen 1 en 5, vers 1. Laat ieder zeren goedheid prijzen. En het vijfde vers, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Mede namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Gemeente, beginnen we deze eredienst met een ogenblik van stil persoonlijk gebed. onze hulp en onze verwachting is ook vanavond in de naam van de Heere onze God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en die vasthoudt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Zo mag ik u en mag ik jullie vanavond ook groeten en zeggen: genade en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu van gezang 139, de versen 1, 2 en 3. Ik kniel aan uw kribben neer, o Jezus, gij mijn leven. Ik kom tot u en breng u, Heer, wat gij mij hebt gegeven. En wat verder volgt van gezang 139, versen 1, 2 en 3. Gemeente, laat ons nu samen bidden. Heere, ons God, we zeggen u hartelijk dank dat we ook vanavond hier weer in uw huis mogen zijn. Of dat we thuis misschien naar deze dienst mogen luisteren. U bent die uw gemeente samenbrengt door uw Heilige Geest en die haar in stand houdt. En wij mogen gehoorzaam aan die roepstem ook komen tot u. Zo stellen we ons ook vanavond weer onder uw woord. En zo doen we dat allereerst met een dankbaar hart, dat we het kunnen en dat we het mogen doen. Dat we ook vanavond tot u mogen komen en deze dienst mogen houden. Dat de kerkdeuren weer open stonden en dat de klokken hebben geluid en dat uw roepstem heeft geklonken. En dat we mogen komen tot u, om u de dank en de eer te brengen die u toekomt en die u zo verdient. Heer, het is nog maar zo kort geleden dat we kerstfeest hebben gevierd. En dat we mochten gedenken dat uw zoon is geboren en dat hij gelegen heeft in de kribben zoals we net hebben gezongen. Maar we moeten u bekennen dat die echte kerstvreugde en vrede zo snel weer weg is. Dat we die zo gauw weer kwijt zijn. En dat we de dingen van alle dag in ons hart toelaten. En dat we die onze hoofden en gedachten vullen. En daarom is het zo goed dat het weer zondag is. En daarom hebben we dat zo nodig om er weer bij bepaald te worden. Dat u hebt omgezien naar een wereld die verloren lag in schuld. Heren, we bidden u of u ons zo wilt helpen vanavond. Om die betekenis van het kerstfeest weer op het spoor te komen. Om die opnieuw te leren begrijpen. En dat we mogen inzien hoe groot de liefde is die u aan ons hebt betoond door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, we bidden u dat we zo in het woord uit de Bijbel en de uitleg daarvan ook zelf u mogen ontmoeten. En dat ons hart daarbij mag opengaan. Zegen ons zo allen, in persoonlijk opzicht, maar ook als gemeente hier in de kerk en thuis. U weet wat we nodig hebben en wat ons hoog en diep zit, waar we het moeilijk mee hebben of waar we dankbaar voor zijn. Dat leggen we alles in uw handen en zo bidden we u om een ruime ingang van uw evangelie. Wil ons vergeven al wat niet goed was in ons leven. Wil genadig verzoening doen over al onze zonden. En hoor ons zo enkel uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit Lucas 2, de versen 22 tot en met vers 39. Lucas 2, vers 22 tot 39. Ik lees dat deze keer uit de NBG-vertaling van 1951. Lucas 2 vanaf vers 22 over Simeon en Anna. En toen de dagen hun reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Jezus naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wet des Heeren: al het eerstgeborene van het mannelijk geslacht zal heilig heten voor de Heere. En om een offer te brengen, overeenkomstig hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. En hij kwam door de geest geleid in de tempel, en toen de ouders het kindje Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen, en hij geloofde God, en hij zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tot Maria zijn moeder: zie, deze is gesteld tot een val en een opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat weersproken wordt, en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Ook was daar Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam Aser. En zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag 7 jaren had geleefd. En nu was zij weduwe, ongeveer 84 jaar oud. En zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan. En zij loofde mede God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. En toen zij alles volbracht hadden, wat volgens de wet des Heeren te doen was, keerde zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Tot zover de schriftlezing vanavond. Zalig zij die het woord van onze God horen en die geleid door de geest van God, zoals we net ook hoorden in het verhaal van Simeon en Anna, geleid door de geest van God ook de stem van God hebben gehoord en die hebben geloofd. Wij zingen nu voor de verkondiging van gezang 138 uit de bundel Hemelhoog, vers 1, 2 en 3. Gezang 138, vers 1, 2 en vers 3. Gemeente, de tekst van vanavond is uit Lucas 2, vers 22 tot en met vers 39. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe hebben wij het afgelopen weken, dagen beleefd? Het afgelopen kerstfeest, het feest van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Hoe is de jaarwisseling geweest, de oudjaarsavond, de nieuwjaarsdag? Het waren sfeervolle dagen, met een hoop gezelligheid, met romantiek van lichtjes en lekker eten met familieverband, met een kerstboom en een rij van kerst- en nieuwjaarskaarten misschien aan de muur. En natuurlijk ook mooie diensten gehad in de kerk, waarin het evangelie geklonken heeft en de bekende liederen werden gezongen, zoals we net ook nog een paar mochten zingen. Kijken we met een gevoel van warmte en dankbaarheid daarop terug? Of is het misschien anders? Zijn we blij dat de dagen weer voorbij zijn? Dat het nieuwe jaar weer is begonnen? Ik heb het gehoord, ook deze keer weer in de afgelopen weken. Als kerstfeest en de jaarwisseling maar voorbij zijn. Want het doet ons alleen maar denken aan hoe het vroeger was. En wat we allemaal nu moeten missen. En dan kun je wel eens als een berg opzien tegen de komende feestdagen. Zeker als je het dit jaar misschien voor het eerst of opnieuw zonder je man of vrouw moet vieren. Zeker als je grote zorg hebt over jezelf of over anderen. En dat neem je mee ook in het nieuwe jaar. Dan ben je maar wat blij als die donkere dagen weer voorbij zijn. Als het gewone leven weer gaat beginnen. Als je niet te vaak herinnerd wordt aan het verleden. Misschien zijn we ook wel teleurgesteld in het kerstfeest. Je bereidt je erop voor, je kijkt er naar uit. Ja, en dan is het ook zomaar voorbij en dan vraag je je misschien af, wat is er nou precies? Zo datgene wat mijn hart gevuld heeft. Wat heeft me nou dat kerstfeest gegeven? En zo ga je soms met een gevoel van teleurstelling het nieuwe jaar in. Gemeente voor Simeon, om er één te noemen, is dit kerstfeest het mooiste van zijn leven geweest. Dat zou hij onmiddellijk erkennen als we hem daarover zouden vragen. De geboorte van de Heer Jezus heeft zijn leven namelijk radicaal veranderd. Het raakte hem tot in de diepste van zijn ziel. Hij wordt er een ander mens door. Vroeger zeiden we dat wel eens van bekeerde mensen, dat veranderde mensen waren. En eigenlijk is dat ook wel heel mooi gezegd. Nou, zo gaat het bij Simeon ook. Hij wordt een totaal ander mens. Omdat hij Jezus heeft ontmoet. Omdat hij de heiland en de verlosser van de wereld heeft omarmd, die hij verwachtte. Voor Simeon is dit echt een Christusfeest geweest. Hij wordt er helemaal blij van. En als je blij bent van iets, dan kan je daar vaak niet over zwijgen. Waar het hart vol van is, daar loopt toch de mond van over. En Simeon die zingt zijn loflied. En dat is de laatste lofzang trouwens in het hele kerstgebeuren. Daarmee wordt het afgesloten. Maria begint met de lofzang. Als ze horen dat ze zwanger is. Dan volgt de lofzang van Zacharias. En de lofzang van de engelen, als het lied van de vrede op aarde in de kerstnacht klinkt. En tenslotte komt dan Simeon. Wie is die eigenlijk, Simeon? Simeon leefde in het land Israël rond het jaar nul. Het is eigenlijk een van de laatste, of misschien wel, je kunt zeggen, de allerlaatste profeet van het Oude Testament. Samen met Anna, die er ook bij staat, de laatste profetes. Man en vrouw naast elkaar, profeet en profetes. Zij vertegenwoordigen samen het Oude Testament. En de Heer Jezus en zijn ouders, die vertegenwoordigen het Nieuwe Testament. En zo is de Heer Jezus de schakel tussen oud en tussen nieuw. Die profeten uit het Oude Testament komen hier samen met de figuur van Simeon en van de Heer Jezus. Wat zijn leven betreft lijkt het erop dat Simeon het grootste gedeelte wel achter zich heeft. Al hoeft dat ook weer niet per se, want er staat nergens dat het een oude man zou zijn. Ik denk dat de feesten van ons daar wel van uitgaan. Als je dat zo hoort, dat hij heen gaat, dan denk je dat die oude man, die is aan het einde van zijn leven gekomen en gaat sterven. Zo wordt Simeon ook wel eens afgebeeld en zo hebben we hem misschien ook wel in gedachten genomen. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Van Anna wordt dat wel gezegd. Daar wordt gezegd dat ze ongeveer 84 jaar oud was. En de traditie heeft van Simeon ook een oude man gemaakt. Omdat hij zegt, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. En dan denken we bij die woorden dat hij wel spoedig zal sterven. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Het kan ook zijn dat hij misschien nog wel 20 of 30 jaar of zeg maar 40 jaar heeft geleefd. Straks mag ik het ook zeggen, aan het einde van de kerkdienst. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. En dan denkt toch niemand dat we heen gaan om spoedig te sterven. Heen gaan in vrede. Dat kan ook zijn heen gaan in het leven van alle dag. Wie weet is Simeon wel heen gegaan niet naar zijn sterfbed, maar naar zijn familie en zijn vrienden om het blijde nieuws van de geboorte van Christus door te geven. We weten het niet. Maar hoe het zij, of die nou oud was of jong, hij had de hoop niet verloren. En daarin is Simeon ons vanavond tot een voorbeeld. Hij had hoop. En natuurlijk, daar had hij alle reden voor. Want geestelijk en politiek gezien was de situatie in Israël niet best. In de tempel draaide het vaak om geld en waren de priesters op een schijnheilige manier bezig. In de politiek waren de Romeinen de baas en zuchtte het Joodse volk onder de onderdrukking. De situatie was tijdens de geboorte van Jezus allerminst rooskleurig. En er was alle reden om geen hoop te hebben. Er was alle reden om de moed te verliezen. En toch deed Simeon dat niet. Hij was een mens met hoop. We lezen ook dat hij vroom en rechtvaardig was. Zoals Zacharias en Elisabeth dat ook waren, die twee. Het oude echtpaar, de ouders van Johannes de Doper. Mensen die trouw waren aan de Heer, die dicht bij hem leefden. Zulke mensen zijn er toch vandaag de dag nog steeds. Dus er is nog steeds een gemeente die leeft bij de belofte die God heeft gedaan. Die ervan uitgaat dat God zijn belofte ook zal nakomen. Er is een gemeente die dicht bij de Bijbel, Gods woord, leeft. Die vol verwachting uitziet naar God en wanneer hij zal komen om zijn volk te geven wat ze nodig hebben. Hoewel Zacharias ook zo iemand was, kon hij toch niet op het beslissende moment geloven dat hij nog een zoon zou krijgen. Een vroom man, maar had de moed niet opgegeven in dit opzicht de moed wel opgegeven. En hij rekende eigenlijk niet meer op Gods beloften. Alleen Simeon deed dat wel. Simeon, die nam de woorden van de profeet Jesaja serieus. Troost, troost mijn volk, want uw lijdenstijd is volbracht. Betrok Simeon dit op zichzelf en op zijn volk. Simeon was een man die geloofde dat God redding zou geven. En die daarna uitzag en die daar ook voor gebeden heeft. Hij geloofde dat het uiteindelijk goed zou komen. Ook al wist hij niet het hoe of het wat. Maar de Heilige Geest was op hem, staat er. En de Heilige Geest had hem toen weten dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Simeon, het is eigenlijk iemand die lijkt op Zacharias. En toch verschilt hij wezenlijk van hem. Kwam dat omdat Simeon jonger was dan Zacharias? Heeft de geest van God anders gewerkt in het hart van Simeon dan in Zacharias? Er is een bekende uitdrukking of een spreekwoord dat zegt, eerst Napels zien en dan sterven. Dat is een woord van de Duitse dichter Goethe. En die uitdrukking, daarop zijn vele variaties gemaakt. Bijvoorbeeld eerst Rome zien en dan sterven. Die stad laat zoveel indrukken na als je die hebt bezocht. Die is zo schitterend om alles wat ze te bieden heeft. Als je dat niet hebt gezien, dan heb je iets wezenlijks gemist, willen de mensen zeggen. Soms zie je ook wel eens op de televisie zo'n programma van mensen die een laatste wens hebben. En dan in vervulling willen laten gaan. Ze reizen bijvoorbeeld nog één keer naar de plaats waar ze geboren zijn, waar ze vroeger als kind opgegroeid zijn. En misschien heeft zoiets van afscheid nemen ook wel een functie in je leven. Dat je nog één keer zo'n plek ziet. In elk geval betekent het voor de persoon die het betreft vaak een stukje ontroering. Eerst Napels zien en dan sterven, zegt het spreekwoord. Maar we zeiden al, dat heeft niet voor Simeon gegolden. Omdat hij misschien nog wel een hele tijd geleefd heeft. We weten het niet. De evangelist Lucas laat dat misschien wel bewust open, hoe oud Simeon is geweest. Misschien is het geweest, zo zien we dat vaker in de Bijbel, dat wij onszelf daardoor des te beter in hem kunnen verplaatsen. Het gaat hier niet om iemand die oud is. Het gaat hier niet om iemand die een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Maar om een mens die door de Heilige Geest bezield is. En dat mag voor ons allemaal gelden. Of we nou jong zijn of oud. Als wij diezelfde open houding hebben als Simeon. Diezelfde verwachting. Datzelfde vertrouwen op Gods beloften. Dan mogen we ook dezelfde dingen meemaken die hier door Simeon worden beleefd. De naam Simeon is verwant met het werkwoord horen. Deze luisterhouding is nodig zodat de geest in ons leven zijn gang kan gaan. Dat is eigenlijk dezelfde houding die ook de jonge Samuel heeft als hij zegt: hier ben ik, Heere, uw knecht hoort. Horen, een belangrijk woord als het gaat om Simeon. Zo gaat Simeon naar de tempel door de geest van God geleid. Als een horende profeet. Misschien had hij een ingeving gekregen. Of een droom gekregen. We weten het niet. Maar Simeon wist het wel. Nu moet ik gaan. Nu is het de tijd. Nu ga ik de Messias zien waarop ik gewacht heb. Simeon is dolgelukkig. Als hij uiteindelijk dat kindje Jezus in de armen mag nemen. En hij looft en hij prijst God met de woorden: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Het gaat Simeon dus niet alleen om zichzelf. Het gaat hem niet om alleen zijn eigen heil en zijn eigen verwachting. Maar het gaat hem om alle mensen waarvoor Christus is gekomen. Dus ook voor ons vanavond, voor u, voor jou, voor mij, als we thuis naar deze dienst meeluisteren, hier in de kerk of waar ook maar. Voor mensen die kerstfeest hebben gevierd en de jaarwisseling achter de rug hebben, maar die de echte vrede en de vreugde zo gauw weer kwijt zijn. Het glipt zomaar weer tussen je vingers door, als het dagelijks leven weer gaat beginnen. Als de kerstboom weer is opgeruimd straks en de lichtjes zijn verdwenen en de warmte en de sfeer van het kerstfeest is voorbij, dan gaat de beleving van het kerstfeest ook zo gauw weer uit ons leven weg. Ja, gemeente, in dit lied van Simeon, de lofzang van Simeon, daar komt die echte kerstvreugde naar voren. Wij hebben misschien van alles meegemaakt in de afgelopen dagen. En als we kijken naar de televisie wat er in de wereld gebeurt, dan zijn dat dingen waar een mens van kan schrikken en moeite mee kan hebben. Dat alles wat je ziet en wat je hoort. Maar ik hoop dat we ook iets van die echte kerstboodschap hebben verstaan in de afgelopen weken. Van wat Simeon ons hier vanavond doorgeeft. En dan is het kerstfeest niet zomaar een ritueel met romantiek en gezelligheid. Maar dan is het wat het zijn moet. Het geboortefeest van onze redder en zaligmaker. Ik hoop dat we van die vrede en dat licht iets hebben gezien. Dat we dat ook in ons eigen leven hebben ontdekt. Dat we het konden toepassen. Dat we het mogen meenemen. Dat we dit kerstkindje ook hebben omarmd. En dat we God geloofd hebben en geprezen hebben. Want dat is geloven. De Heer Jezus in de armen nemen. Ja zeggen tegen hem. En tegen zijn Vader in de hemel. Maar mogen we dat dan zomaar doen? Kunnen we dat zomaar doen? Wij zijn toch zondige mensen? Er is toch afstand tussen God en tussen mens? God is toch een heilige God? Ja, dat mogen we en dat kunnen we zomaar doen. De Heer Jezus in de armen nemen. Want de Heere God heeft het al veel eerder met ons gedaan. Hij heeft al veel eerder ja gezegd tegen ons. Toen zij zijn enige zoon heeft gegeven. Dat hebben we met kerstfeest toch mogen vieren. Dat mogen we ook weten als we in het persoonlijk leven terugzien op onze doop. Gods ja-woord heeft geklonken aan het begin van ons leven. Toen hij zijn hand op ons hoofd heeft gelegd en van ons van zijn nabijheid heeft verzekerd. Bij het voorbereiden van deze preek kwam ik een mooie uitspraak tegen. Hij is niet van mezelf, maar het is geen plagiaat, want ik zeg erbij waar die vandaan komt. Op het moment dat Simeon de Heer Jezus in zijn armen nam en door de Heilige Geest echt de betekenis mocht zien van de Verlosser en Zaligmaker, was het eigenlijk zo dat niet Simeon Jezus in de armen nam, maar dat hij Simeon in de armen nam. Geloven, dat is Jezus aannemen, wetende dat hij al veel eerder naar ons heeft omgezien. Dat hij de eerste was in zijn liefde en zijn trouw, die zijn genade en zijn rijkdom aan ons heeft toegezegd. Prachtig om dat te horen. De lofzang van Simeon. En toch is er nog iets wat verder gezegd moet worden in dit Bijbelgedeelte. Iets wat misschien ook al opvalt, waar een dreiging van uitgaat. En dat gaat over die val en die opstanding van velen. Het teken wat weersproken wordt. En over het zwaard. Doe maar het zwaard dat door de ziel van Maria zal gaan. Want als Simeon is uitgezongen, dan maakt Maria ook duidelijk dat er veel twist zal ontstaan over Jezus. Hij is gekomen als vredestichter, maar hij zal weerstand oproepen, tegenstand. Er zullen mensen zijn die hem aannemen en in vertrouwen hem willen volgen. Er zullen discipelen zijn die in het spoor van Jezus willen leven. Maar er zijn er ook die hem zullen afwijzen. Dat zal Maria pijn doen in haar hart. Uiteindelijk zal Jezus door het volk gevangen genomen worden en zal gekruisigd worden op Golgotha. Het zal voor Maria niet gemakkelijk worden. Eerst heeft Simeon God geloofd en geprezen uit de grond van zijn hart. Want met dit kind in zijn armen weet hij zichzelf ook gedragen in Gods liefde en genade. Maar dan kijkt hij naar die twee ouders en vooral naar Maria. En dan krijgt zijn stem even een heel ernstige klank. Over deze redder van God, Maria, zullen velen vallen, zich stoten en storen. En in de verte ziet Simeon als het ware al het kruis staan. Het kind van Maria, dat wordt een man, het blijft geen kind. En toen was er op het moment dat hij volbracht had, alles waarvoor hij gekomen was, dat hij zijn leven had gegeven om ons te redden. Hij droeg de straf die wij hadden verdiend. Maria, wat zal je het moeilijk krijgen met je geloof? Er zal een zwaard door je ziel gaan. Maar een andere weg is er niet. Op deze weg heeft God de wereld met zich willen verzoenen. En daarom komt het er ook als gemeente op aan. Hoe wij tegenover dit kerstkind staan, waar we met het kerstfeest weer van gehoord hebben. Andere weg is er niet. God wil naar ons omzien. Maar hoe is onze houding dan? Uiteindelijk zal de gezindheid van onszelf aan het licht komen. Daar gaat het om. De Heer Jezus zegt, als je bereid bent om je eigen leven en je eigen hoogmoed en je trots los te laten, en als je bereid bent om mij aan te nemen, dan zul je de redder van je leven vinden. Maar als je dat niet wilt, als je je leven zelf wilt bepalen, als je het verkeerde niet los wil laten, als je de zonde je lief zijn en je fouten niet wilt belijden, dan zal Jezus de steen waarover je struikelt neerleggen. Ja, als we ons leven en onze zonde in zijn handen leggen, dan geeft hij vrede en vergeving. Maar als we dat niet willen, dan missen we uiteindelijk het doel in ons leven. Er is een schilderij van de bekende schilder Rembrandt. Dat hangt in het Mauritshuis in Den Haag. En dat gaat over de geschiedenis van Simeon en Anna. Zoals Rembrandt vele Bijbelse geschiedenissen heeft geschilderd. En op dat schilderij staat Jozef en Maria te zien. En ook Simeon, die het kindje Jezus in zijn armen houdt. Opvallend is bij dit schilderij de straal licht. Die valt op Simeon en op het kindje Jezus. En daar gaat het Rembrandt om. Hij wil als het ware zeggen van, dat is het belangrijkste. Want zij staan in het licht. Simeon, Anna en het kind. Terwijl de anderen min of meer in de schaduw staan. En sommigen zelfs in donker. En helemaal aan het rand van het schilderij staan nog twee gestalten. En ze staan op hele grote afstand. Je kunt ze bijna niet zien. Wie zijn dat geweest? Dat geeft te denken. Je kunt je op deze zondag na kerst afvragen hoe het met ons staat. Sinds we kerstfeest hebben gevierd. Waar staan wij eigenlijk? Aan de kant in het donker? Of in het licht in het midden? Hebben wij kerstfeest gevierd? Echt Christusfeest gevierd? Hebben we het kind van Bethlehem aan ons hart gedrukt en ons hart gesloten? Of ons hart gesloten? Hebben we ja gezegd tegen de genade van God die aan ons is verschenen? Ook aan ons? Hier in de kerk of thuis? Hebben we ja gezegd tegen dit kind van Bethlehem? Hier in de kerk of waar dan ook maar? Gods liefde is wereldwijd, maar die moet wel aangenomen worden, moet geloofd worden. Calvijn zegt het geloof moet ertussen komen, dat moet erbij komen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Aan de ene kant is het evangelie heel persoonlijk en moeten we heel persoonlijk Jezus Christus kennen als heiland en verlosser. Aan de andere kant is het evangelie wereldwijd. Voor iedereen die het maar wil horen en iedereen die het maar wil geloven. Beamen. Ook wij hier vanavond mogen die boodschap van het kerstkind horen. En ook wij mogen dit kind in onze armen sluiten. Maar wat is onze houding? Als we doen wat Simeon ons voordeed, gemeente, dan hebben we echte kerstvrede in ons hart. Als we dat doen, dan kunnen we ook samen met de profeet Simeon de Heere loven en prijzen. En dan kunnen we net als hij straks heen gaan in vrede. Amen. We zingen nu van gezang 158a uit het nieuwe liedboek, versen 1, 2 en 3. Gezang 158, het eerste, tweede en het derde vers. Gemeente, dan mogen we ook in deze avonddienst, zoals we gewend zijn, ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Door te luisteren naar de woorden van de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, en als antwoord daarop te zingen van Psalm 89, vers 1 en vers 7. Psalm 89, vers 1 en 7, als antwoord op de geloofsbelijdenis, en wij willen dit indien mogelijk staande doen. En zo mogen we ons geloof belijden hier vanavond in de Pauluskerk, als onderdeel van Gods wereldwijde kerk en ook in gemeenschap met allen die ons al zijn voorgegaan in het geloof. En in ieder van ons spreken in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Gemeente, laat ons nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we komen aan het einde van deze kerkdienst weer tot u, om u te danken dat we uw woord mochten horen. En wij bidden u om uw onmisbare zegen daarover. De Heere, wilt u zelf de naprediker zijn, zodat uw woord ook vrucht mag dragen in onze harten. Dat we in de komende week daarmee bezig zullen zijn, en daaruit zullen leven. Wees met uw gemeente hier in Gouda en in de Pauluskerk. Wil u zegen geven aan kerkraad en aan predikant en zijn gezin. En aan heel uw gemeente hier ter plaatse. We bidden u voor de vacatures die er nog steeds zijn in de kerkenraad, dat ze vervuld mogen worden, zodat het kerkenwerk ook hier aan deze plaats een goede voortgang mag hebben. Ja, Heere, ga zo met ons mee, het nieuwe jaar in. Er is zoveel onzekerheid in ons persoonlijk leven misschien, maar ook in het leven van de mensen die ons lief zijn. En niet spreken over het wel, om niet te spreken over het wel of wee in de wereld om ons heen. Wat zal de toekomst ons brengen in het nieuwe jaar? We weten dat niet, maar we mogen het in vertrouwen en verwachting in uw handen leggen. Vertrouwen op uw belofte, want u zult uw belofte nakomen. Geef dat we zo de reis met goede moed mogen voortzetten. We mogen de hoop hebben, zo hebben we ook vanavond kunnen horen. Niet omdat onze beloften zo goed zijn en onze goede voornemens, maar om uw belofte en uw goede voornemen. Daar mogen we op vertrouwen. Laat zo het nieuwe jaar een mooi jaar voor ons worden. Ieder van ons daarin zijn eigen weg kan gaan. Dragende en uitdragende. Uw zegen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Gemeente, dan is er nu gelegenheid om onze gaven te geven. En eerst zal de diaken, diaken die zal toelichting geven op de collecte.
Goedenavond, gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is voor het werk van het cluster Rijkdom en Armoede. Diakenen van dit cluster hebben te maken met financiële hulpvragen, zowel van gemeenteleden als van stadsgenoten buiten de kerk. De diaconie verleent financiële noodhulp aan degene die het om wat voor reden dan ook niet redt. Daarnaast zoeken de diakenen samen met de hulpvrager naar manieren om, waar mogelijk, de situatie structureel te verlichten. Hiervoor wordt vaak samengewerkt met andere diaconale stichtingen en waar nodig professionele hulp ingeschakeld. Uw bijdrage voor het kerkbeheer is onmisbaar voor het onderhoud van onze gebouwen, de pastorieën en onze instrumenten. Daarnaast helpt u met het mogelijk maken van onze kerkdiensten, inclusief de techniek. Uw gaven maken ook pastoraal werk en andere kerkelijke activiteiten mogelijk. Laten we samen onze verantwoordelijkheid dragen om als kerk van betekenis te blijven. De melkbussen voor het werelddiaconaat staan bij de uitgangen. In 2026 en 2027 is het nieuwe diaconale doel International Justice Mission. Dit is een wereldwijde organisatie en ze werken samen met lokale autoriteiten om slavernij, mensenhandel en geweld tegen mensen in armoede te stoppen. Elke dag worden talloze mensen verkocht en tot slaaf gemaakt. Criminelen maken enorme winst door de slachtoffers uit te buiten. De komende tijd zult u uitgebreid worden geïnformeerd over dit project. Denkt u ook aan de grijze zendingsbusjes in de kloostergang voor de zendingswerkers? U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat bij de uitgang, de zak die bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Gemeente, ons slotlied is straks van lied 159a, de lofzang van Simeon. Daarmee mogen we besluiten, vers 1 en 2. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van onze God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Thank you.